Mijn naam is Octavia Siertsma. Als aanbestedingsspecialist ondersteun ik bedrijven bij het inschrijven op aanbestedingen. Ik ben de auteur van het handboek Inschrijven op aanbestedingen en ben mede-initiator en trainer van de e-learning Leren over aanbesteden. Een complete e-learning voor iedereen die meer wil weten over het inschrijven op aanbestedingen. In deze podcast vertegenwoordig ik de inschrijver.
Mijn naam is Peter Streefkerk. Als inkoopadviseur begeleid ik aanbestedingen. Soms in de rol van projectleider, soms in de rol van adviseur. Ik vertegenwoordig in deze podcast de zijde van de aanbestedende dienst. Welkom bij deze nieuwe podcast. En we gaan het hebben over iets heel belangrijks, mag ik wel zeggen, Octavia?
Ja.
De motivatie van een gunningsbesluit. En we kunnen eerlijk zeggen, in de voorbereiding hadden we bedacht dat Octavia het gesprek zou gaan leiden. Want die wil natuurlijk mij het hemd van het lijf vragen over wat wij inkopers in hemelsnaam doen met de motivatie van de gunningsbesluit. Maar we hebben het omgedraaid in de voorbereiding en gezegd, ik doe het interview. En dan begin ik natuurlijk met de makkelijkste vraag waar Octavia gewoon een half uur die hele podcast vol kan kletsen. Wat zou jij willen zien in een gunningsbesluit? Nou, luisteraars, zet je schrap.
Dan wil ik graag mijn eerste ergernis over dat gunningsbesluit uiten. En dat is, het is me vorige week ook weer gebeurd.
Oh jee.
Krijg je een mailtje van de aanbestedendienst met gunningsbesluit. En dan open je de bijlagen en dan staat daar gunningsbesluit met de naam van het bedrijf. En dan is het gewoon een knoepenharde afwijzing. Ja, ik word ook afgewezen, dat gebeurt. Maar dan denk ik, even zuchten en tot 10 tellen, waarom noem je dat een gunningsbesluit? Waarom zet je niet in de onderwerpregel gewoon afwijzing? Dat is mijn eerste opmerking, want dit is zo super irritant. En dan weet ik dat er inkopers zijn die zeggen, juridisch moet dat. Wijs mij maar aan in de aanbestedingswet waar dat staat. Nou, want volgens mij is dat klinkklare onzin.
Ik vind dat met jou, we zijn weer eens. Dat verbaast misschien
nu iemand.
Dat is heel vervelend dat we het eens zijn. Maar jij hebt me hier eerder op attent gemaakt. Dat was denk ik 3 jaar geleden.
Ik denk bij de eerste podcast.
Nee, dat niet. Maar dat ik inderdaad ging kijken naar wat staat daar. Nee, ik heb dat onderscheid ook aangebracht. Afwijzing, gunning. Duidelijk aangeven. Knal, dat is psychologisch bekend. Als je slecht nieuws hebt, gelijk die knal uitdelen.
Gelijk erin knallen. En niet zeggen gunningsbesluit. Want dan denk je dus dat je hem hebt.
Yes.
En dat is niet zo.
Nee, is de champagne al opengetrokken. De borrelhapjes zijn aangereikt.
Bitballen al in het vet.
Ja.
Nee. Oké, dus even terug naar jou. Dat is mijn eerste punt waarvan ik het belangrijk vind dat aanbesteden diensten alsjeblieft daar een keer aan denken. Heel simpel, noem het document wat het inhoudt.
Ja.
Dat is één. Maar wat er verder in moet staan, dat is volgens mij, motie aangenomen, heel goed. Wat er volgens mij in moet staan is op welke plek wij geëindigd zijn. En dan ook als wij nummer 1 zijn, hoeveel punten wij gescoord hebben, wat we goed gedaan hebben ten opzichte van de winnende inschrijving en wat we gemist hebben ten opzichte of van de winnende inschrijving of ten opzichte van anderen als wij gewonnen hebben. Wat je ziet is als je afgewezen wordt dat je inderdaad vaak die beide aspecten wel op papier ziet. Als je een voorlopige gunning hebt, dan krijg je alleen maar een bericht dat je een voorlopige gunning hebt en dan zie je nooit wat inhoudelijks. Dat vind ik irritant. Maar dat zijn de aspecten die ik in een gunningsbesluit verwacht. Dus de rangorde, punten, motivering en wat je eigenlijk beter kunt doen.
Ja, mag ik even teruggrijpen op wat jij zegt? Bij een voorlopige gunning krijg jij gewoon geen tekst?
Als je voorlopig gegund krijgt, niet nee.
Wat is dat nou voor een onzin?
Ja, er zijn heel veel aanbestedendiensten die maken alleen maar een motivering voor partijen die op de plekken 2 tot en met verder staan.
Oh, sorry.
Niet bedoelde allemaal.
Bedoelde je als je gewonnen hebt?
Als ik gewonnen heb.
Oh, wacht even. Ja, dat gebeurt natuurlijk heel vaak. Sorry.
Ja, maar dan wil ik toch ook weten.
Ja?
Ik bedoel, de aanbesteding van Rijksoverheid voor inkopers.
Ja.
Daar hebben wij op ingeschreven. hebben we gegund gekregen. Toen is die aanbesteding van de markt gehaald.
Ja.
Alle partijen hebben een motivatie wat ze verkeerd hadden gedaan, maar de gegunde partijen niet. Daarna wordt die aanbesteding opnieuw in de markt gezet. Wij vragen dus ook, mogen wij informatie over onze gunning? Nee, dat krijgen jullie niet. Nou, dan hebben wij een achterstand. Dat is toch niet eerlijk?
Ja, ben ik helemaal met je. Ik ben ook lichtelijk verbijsterd. Daarom snapte ik je ook eerst niet van, joh, ik maak niet eens een onderscheid. Ik bedoel, de brieven zijn bijna net zo uitgebreid. Ja, bij de afwijzing...
Bij sommige aanbestedendiensten gebeurt het wel, maar er zijn een heleboel waar het niet gebeurt. Ja. Met het risico, want het voorbeeld wat ik net zei, als het daarna misgaat, hebben wij geen informatie wat we goed of verkeerd gedaan hebben.
En dat is superbelangrijk.
En wij willen daar ook van leren.
Ja, superbelangrijk voor een volgende aanbesteding. Ja,
maar wat klopt dit, wat er in het gunningsbesluit moet staan?
Even weer terug. Waar begon je mee?
Oh, de rangorde?
Oké, laten we even puntsgewijs afhandelen, want ik hou van structuur, dat weet je.
Ja, ik ook.
Nou,
de volgorde.
De volgorde.
Op welke plek staan we?
Ja, ben ik helemaal met je eens.
Daar voeg ik aan toe dat ik wil weten op plek hoeveel van de hoeveel.
Ik geef altijd persoonlijk, hè? Best persoonlijk. Zal niet iedere inkoper doen. Alle leveranciers. Ik noem de andere leveranciers wel, die geef ik wel een nummer. Maar ik geef in dat tabelletje aan op welke plek je bent geëindigd.
Met ja, dan kun je dus ook zien hoeveel anderen er zijn.
Ja, terecht.
Ook. Want het maakt nogal uit of je plek 2 staat van 2 of op 2 van 10.
Ja.
Hoewel je in beide gevallen de opdracht niet hebt. Ja. Maar dat is wat anders.
Nee, dat verschil
dus,
snap ik voor
dus inderdaad,
jou.
Welke plek sta je en op plek hoeveel van hoeveel.
Ja.
Dan hoeveel punten je gescoord hebt.
Ja, die neem ik dus in dezelfde tabel mee.
Puntenprijs en puntenkwaliteit.
Ja, die puntenprijs, daar wist ik dat je die zou teruggeven.
Ja, dat zie ik aan je gezicht.
Nou ja, ik ben inmiddels wel van overtuigd dat je die prijs gewoon kunt geven. In het kader van transparantie, moet geven. Is dat een antwoord wat je wilde? Nee,
ja,
niet een antwoord wat
prima.
Je wilde horen, maar... Want wij hebben het wel eens grappend over dat we het vaak eens zijn. En een van onze vaste luisteraars die zegt, jullie mogen het wel eens vaker niet met elkaar eens zijn.
Ja, het moet een beetje meer schuren.
Ja, ja. Nou ja, het schuurpapier werkt nu even niet, want ik ben het met je eens dat je die punten ook gewoon moet geven voor kwaliteit en voor de prijs. Want wat jij al eerder, volgens mij heb je dat al in een eerdere podcast ook gezegd, dat je het ook met die formules meestal kunt uitrekenen.
Je kunt het gewoon uitrekenen.
Ja, dus als je dat onderscheid maakt. En ja, laat me wel wezen, volledige transparantie. Daar is nog een hele, hoe noem je dat? Te winnen. Wereld te winnen, een weg te gaan. Daar hebben we het eerder ook al over gehad. Waarom daar geheimzinnig over doen?
Ja, mee eens. Maar goed, en weet je, als je alleen de punten voor de prijs geeft, wat ik zei, dan kun je het gewoon uitrekenen. Dus puntenprijs, puntenkwaliteit. En dan per kwaliteitsitem, per gunningscriterium kwaliteit, de uitwerking, hoeveel punten daarvoor. Stel dat er 3 waren, dan van die 3 punten, hoeveel punten je ervoor gescoord hebt. En hoeveel, hoe je... gescoord hebt ten opzichte... Ik moet even nadenken, ik zie jou lachen, ik word afgeleid. Hoe je gescoord hebt ten opzichte van andere partijen.
Jongen.
Ja, jij leidt mij af.
Ja, maar nu leid ik weer af. Volgens mij moest jij even de woorden zoeken.
Klopt.
Even, ik grijp weer terug naar mijn eigen voorbeelden, want dat is natuurlijk handig. Want ik kan niet voor alle inkopers spreken. Die tabel van mij, die staat ook standaard in mijn... afwijzings- en gunningsbrief. Ik geef per onderdeel aan wat de score is voor de leverancier. En ik geef ook aan in mijn argumentatie wat de verschillen zijn met de winnaar. Of als je het zelf bent, eventueel met andere inschrijvingen. Dus daar moet je uit kunnen halen wat je beter zou kunnen doen.
Precies, en dat is wat inschrijvers willen.
Ja.
Want die willen ervan leren en die willen zien wat ze hebben laten liggen, wat verkeerd gegaan is, wat misschien niet duidelijk was of wat dan ook.
Ja, en dat is standaard. Ja, eigenlijk noem je het een evaluatie. En dat noemen we dan het gunningsbesluit. En die uitwerking in detail, dat kost de inkopers wel heel veel moeite. En ik zal ook even toelichten
ja,
waarom.
Ja, dat weet ik. Dat weet ik. Dat klopt.
Dat heeft te maken met, en daar zijn best wel veel rechtszaken over gevoerd, denk ik. Dat komt soms neer, of nou best wel vaak, als je die rechtszaken bekijkt, op verkeerd woordgebruik. Dat jij net een ander woordje gebruikt dan bijvoorbeeld. Nee, laat maar even een zijstapje maken. Ik zie nog wel eens tot mijn verbijstering beoordelingstabellen staan met de cijfers 10, 8, 6, 4, 2, 0.
Oh, schei uit. Vreselijk.
We zijn het weer
vreselijk,
eens.
Vreselijk.
Hoe je dat in hemelsnaam durft te publiceren. En dan de woordjes uitstekend, goed, voldoende.
Zeer goed.
Goed, voldoende. En ik zag laatst eentje. Daar was het woordje slecht weggehaald. Daar was het woordje neutraal van gemaakt. En toen dacht ik, nou, nu zijn we ook te lief. Slecht is slecht. Toch?
Ja.
Als je nul, als, punt. Ja, nul, slecht.
Hop.
Maar
ja.
Ik kan me niet voorstellen dat inkopers dat met droge ogen durven te publiceren als zijnde, ja, maar hier gaan we een leverancier op beoordelen. Het kan toch niet? Stel jij daar vragen over, Octavia?
Ja. Yep. Omdat zo'n rapporttabel, noemen wij dat, rapportcijferstabel.
Ja, ja.
Ik vraag altijd consequent, want meestal zie je dat de 10 is uitmuntend, de 9 is zeer goed, de 8 is goed. Ja, what the heck, wat is het verschil tussen zeer goed en uitmuntend? En dan als je verder naar onder gaat, verschil tussen voldoende en goed, wat is daar het verschil tussen? En daarbij denk ik dat inkopers zichzelf in de vingers snijden, omdat het verschil zo klein is, dat je dus allemaal bovenaan eindigt met een paar punten verschil. Maar het is ook niet uit te leggen.
Nou ja, je kan niet.
Ik word blijer van die tabellen met 10, 7, 4 en 0. Uitmuntend,
ja?
Goed, voldoende of onvoldoende en slecht.
Ja.
En dan een goede uitleg erbij wat ze onder die termen verstaan.
Ja.
Er zijn nog steeds aanbestedendiensten die zeggen 10 is uitmuntend, 7 is voldoende en 3 is slecht. En dan zeg ik, wanneer is iets goed en wanneer is iets uitmuntend?
Ja.
En dan hoor je wat je moet doen om die 10 te halen.
En welke reactie krijg je dan terug als je zo'n heftige... Ik vind het een heftige vraag, want het is gewoon een essentieel onderdeel in de aanbestedingsdocumenten die niet goed is. Wat krijg je dan voor antwoord terug?
In de regel krijg je wel uitleg wat ze onder uitmuntend verstaan en goed. En als ze dat niet geven, dan vraag ik het. Maar ik vraag het alleen als het staat bij 10 uitmuntend, punt.
Ja.
En als er geen uitleg bij staat. Maar soms vraag ik het ook als er 3 regels uitleg staat. Want dan zie je dat er bij de 10 staat er uitmuntend met 3 regels uitleg. Bij de 9 of 7. De 7 staat er goed met ook 3 regels. En dan verschilt er 1 woord. En dan denk ik, leg mij maar eens even uit wat nou het verschil is tussen de een en de ander.
Ja, maar ik denk dat dit wel...
Maar goed, even terug. Dit heeft te maken met wat jij dan later als inkoper op papier moet zetten na de beoordeling. Daar hadden we het over.
Ja, maar ik wilde nog even reageren op jouw punt van die verschillen in woorden. Ik hou hem wel vast hoor, dat we even teruggaan naar die woorden. Ik zie ze ook staan. En ik denk dat dat ook het moeilijkste is. En daarom wil ik er even op terugkomen of aan vasthouden. Wat is het verschil tussen uitmuntend en minder uitmuntend? He, om even een hele makkelijke vergelijking te nemen. Dat verschil is eigenlijk niet te verwoorden. Dan vraag je het onmogelijke.
Wat ze meestal zeggen is goed is of ruim voldoende of zeer goed. Ja? Daar staat altijd de uitleg bij. Alle vragen zijn beantwoord naar tevredenheid van de aanbestedende dienst. En dan staat er bij uitmuntend. Daar staat altijd voegt meerwaarde toe, biedt extra's. Hier wordt de aanbestedendienst helemaal blij van, bij wijze van spreken. Dat soort reacties staat er dan bij die 10.
Ja. En...
Maar dat is dus ook het smerige. Maar daar gaan we nog wel een keer een podcast aan wijden. dat je als je gewoon sec antwoord geeft op de vraag van de aanbesteden dienst, in het verleden was je er daarmee, maar het is dus niet meer zo. Je moet meer doen.
Spreek jij
je moet
toe?
Meerwaarde bieden.
Ja jij moet meerwaarde bieden ten opzichte van eigenlijk wat in het programma van eisen staat.
Juist.
Zo staan die ook in onze de teksten bij waar ik nu zit.
Ja.
En ik neem die ook over. Maar normaal staan er in mijn beoordelingstabellen, kom ik toch weer even op mijn eigen referentiekader, staan 5 zinnen in. Dus dat zou al meer onderscheid moeten bieden.
Ja.
Maar die woordkeuze, die opbouw van die zinnen is wel gelijk. Want anders wordt het een beetje een ongeorganiseerde chaos.
Ja, en, snap ik.
En ja, ik blijf erbij dat het af en toe discutabel is. En daarom zijn consensusbijeenkomsten ook zo goed. Maar dan nog vang je het niet af, Octavia. Want ieder heeft zijn eigen referentiekader.
Ja, maar even terug
naar
de woorden als jij als inkomer, jij had het over woordgebruik, als jij als inkoper dingen op papier moet zetten waarom nummer 2 niet goed was en nummer 3. Jij zegt het zit dan heel erg in woordgebruik.
Ja, en dat begint nog een stukje eerder. Ik doe altijd een workshop voor de beoordelaars. Dat noem ik ook bewust een workshop. Daarin komt die tabel uitgebreid terug. En wel op 4 plekken, en dat is niet gelogen, op 4 plekken in die workshop benadruk ik dat ik argumenten wil horen. Die cijfers, ja, zijn belangrijk natuurlijk, want dat is je basis waar je een consensusbijeenkomst mee begint. Maar ik wil argumenten horen en die argumenten moeten in lijn zijn met de teksten die je in je beoordelingstabel hebt staan. Nou, dat is af en toe moeilijk. Dus vandaar de kracht van de boodschap zit in de herhaling. Dat ik het echt 4 keer laat terugkomen. Dat je denkt van, ze zijn toch niet gek.
Nu weten we het wel.
Ja. Maar ook in de samenvatting, dat is de 4e keer, staat het weer. Ik wil argumenten horen. En dat is ook de rol van de inkoper, de inkoopadviseur die zo'n consensus meeting leidt. Die heeft de beoordelingen gezien. De afwijkingen worden besproken. Iedereen, ja, als er hele erge afwijkingen zitten, mag diegene die hele erge afwijking heeft dat nog eens een keer verduidelijken. Hebben we al eerder volgens mij in een podcast besproken. Dus het managen van die teksten, dat begint bij die workshop, gaat door tijdens de consensus meeting. Ja, en dan begint de job van dat je het allemaal moet gaan verwoorden.
Ja.
En daar moet je heel zorgvuldig in zijn. Ik weet niet, jij zit natuurlijk niet aan deze kant, maar ik merk dat sommige juristen daarin mee willen kijken. Ik heb zelfs juristen meegemaakt die zeiden, ik wil bij dat consensusoverleg zitten. Ik wil horen wat er gezegd is. Nou, heb ik begrip voor. Alleen dan kom je wel, je rukt ze wel uit hun dagelijks werk. Ja, zo'n beoordelingssessie duurt soms een halve dag, soms misschien wel een dag, als je veel inschrijving hebt. Maar ik snap het wel. En dat formuleren, ja, daar moet je ook echt de meeste tijd in stoppen.
Ja, dat snap ik wel, want dat steekt heel nauw.
Ja.
Dat snap ik ook, ja. En,
ja, ik dus was toch gespreksleider,
dan... Oh ja, sorry.
Maar
ik wil
kwijt.
Graag nog één ding zeggen. Wat ik...
Ja, je wil,
ja, ik wil
kwijt.
Graag nog één ding
dat
zeggen.
Ben ik van je gewend.
Realiseer.
Dat ben ik van je gewend.
Wat ik ook prettig vind, is als er in de afwijzing of in de gunning, dat maakt niet uit, in beide documenten staat dat ze ons bedanken voor het doen van de inschrijving. Deze podcast maken wij nu.
Maar?
Er staan nog een aantal op voorraad. Dus tegen de tijd dat deze gepubliceerd wordt, zijn we een hele tijd verder. Ik heb vorige week op LinkedIn gezet dat er een aanbesteden dienst was. En ik zal niet noemen welke universiteit... Oeh, welke het was. Die gewoon heel koud zo van... Bof, we hebben uw inschrijving beoordeeld. Bof, dit is het. Bof, daar heeft u het maar mee te doen. En die niet eens zegt... Wat normaal is, dank voor uw inschrijving. Wij hebben hem bekeken en wij danken u hartelijk en wensen u veel succes. En ik heb dat op LinkedIn gezet onder het motto, waar is het fatsoen? en onze normen en waarden, want dat vind ik wel het minste wat je kunt doen als inkoper richting inschrijvers die er zoveel tijd en moeite in steken.
Waarvan akte?
Punt. Waarvan akte?
Nee, ik ben het helemaal met je eens. Het is een fatsoen, het is een normen en waarden.
Ja.
Leveranciers, inschrijvers hebben er heel veel moeite voor moeten doen. Net zo goed als een aanbestedende dienst.
Maar ja, aanbestedende dienst ook.
Wij krijgen ook wel eens een bedankje.
Nou, fijn.
Ja, maar jullie hebben er meer recht op, want er wint er maar één. Dus er zijn altijd meer inschrijvers die teleurgesteld worden. En daar moet je bewust van zijn.
Ja, en ik wil je er even op wijzen als inkoper dat zonder inschrijvingen je ook niks kunt. Dus
dat was
je hebt ze ook wel nodig.
Dat was ook een punt van Octavia.
Maar even dus wat anders, Peter.
Nou, volg de podcast. Nee, ik ben nog
niet
klaar.
Nee, even een ander punt. Oh. Jawel.
Ja, maar ik
wat staat
klaar.
Er in de... Nee, maar dat maakt mij niet uit. Wat staat er in de aanbestedingswet over wat er in een gunningsbesluit moet staan? Want dat is natuurlijk interessant. Ik kan wel aangeven wat ik ervan vind en wat jij doet. Maar wat staat er eigenlijk in de aanbestedingswet?
Ik weet niet of het in de aanbestedingswet zelf staat. Ik kan me voorstellen dat het staat in de gidsproportionaliteit. Die elke keer toch weer herschreven wordt. Weer aangescherpt wordt. En ja, alle dingen die je opgenoemd hebt, die we al langs hebben gehad, die staan daarin. Het puntenaantal, indien slim, prijs, kwaliteit. Octavia zit nu te wapperen met een document. Dat leidt ontzettend af, want ik ben me aan het concentreren op mijn antwoord. Wil je het antwoord zelf geven, Octavia? Mag hoor.
Nou, we hebben op papier staan dat het voornemen tot gunning conform artikel 230 van de aanbestedingswet in ieder geval de relevante redenen voor die beslissing moet bevatten. Maar er staat niet bij wat die relevante redenen zijn.
Nee.
Nou heeft de rechtbank daar wel invulling aan gegeven. En die zeggen dus bekendmaking van de eindscores van zowel de winnende inschrijver als die van de afgewezen inschrijver. En bekendmaken van de scores van de afgewezen inschrijver op specifieke kenmerken en de redenen waarom op dat specifieke kenmerk eventueel niet een hogere score is toegekend. Nou, dat is waar wij het net volgens mij allebei over hadden.
Ja. Ja, dat wilde ik eigenlijk al zeggen, maar ik bedoel, als jij dit podium wil, dan krijg je dat. Dat jij alles al puntsgewijs opnoemde. Nee, in kopper. Want je hebt al die punten genoemd en we hebben ze wat aangescherpt. Ik heb gezegd waar de inspanningen liggen voor een inkoper. En dat is taalkundig. Dat is echt taalkundig.
Ja, dat snap ik.
Het slot heb je ook al aangegeven. Het feit van bedank een leverancier. Maar er zijn nog twee belangrijke dingen die ook terug moeten komen, vind ik, in een gunnings- of afwijzingsbesluit.
En dat zijn?
In een gunningsbesluit is het makkelijker, want je nodigt de leverancier uit voor ik noem het een verificatieoverleg.
En wat hij alsnog moet indienen aan verificatiedocumenten.
Die je gelijk, als het goed is, voor dat verificatieoverleg krijgt toegestuurd. Kan je ze nog even doornemen. Dus dat is het makkelijke. Dat is het makkelijke. De afwijzingsbrief dient te bevatten wat de rechtsmogelijkheden zijn om hier bezwaar tegen aan te tekenen. Dat is één. Ik vind dat ook iets.
Is dat zo? Daar wordt ook heel vaak in de brief verwezen naar wat er in de documenten staat over als je een procedure, als je het er niet mee eens bent, dan wordt er verwezen naar de aanbestedingsdocumenten.
Ja, en dan denk ik van, oh, dan moeten de inschrijver dat weer gaan opzoeken. Terwijl ik denk van, neem die tekst over in je brief. Daar zit de shit.
Dat is net zo makkelijk.
Daar zit de shit van de afwijzing al in. Daar zit de emotie. Ja. Kunnen ze het gelijk lezen. Hoeven ze niet weer opzoeken. Nou, dat is één. Het tweede, bij een afwijzing, en dat doe ik echt standaard, uitnodigen, indien daar behoefte aan is, voor een toelichtend gesprek. Ik zeg toelichtend, maar ik ben me heel goed bewust, en jij moet maar bevestigen of dat een verkeerde of een goede inschatting is, dat leveranciers ook even hun emotie kwijt willen.
Nou, dat klopt.
En dat vind ik terecht.
Klopt.
En ja, dat heb ik denk ik al eerder ook in een podcast aangehaald. Ik vind die gesprekken heel waardevol. Ik zal niet zeggen dat ik loop te dansen en te springen als ze in de agenda worden geplaatst. Maar ik vind ook dat een kwestie van normen en waarden. Neem de moeite om met elkaar nog in gesprek te gaan. En ja, in een enkel geval wordt die boosheid ook uitgesproken en blijft die ook hangen in het gesprek. Nou, dat vraagt zekere vaardigheden qua gesprekstechnieken.
Ja.
Stukje psychologie. Ga mee.
Maar weet je, dat weet jij ook. De meeste inschrijvers komen op gesprek omdat ze inderdaad stoom willen afblazen. Hoewel ik vaak de eerste stoom over me heen krijg. Maar die willen stoom afblazen. En die willen ervan leren.
Sorry.
Die willen niet een kort geding aanspannen.
Nee, natuurlijk niet. En dat is wisselend. Maar het grootste gedeelte zegt ook echt. En
die willen dat niet. Die willen ervan leren.
Die willen ervan leren. En dat zou ik ook doen. Want ik wil ook leren van mijn afwijzingen. Hè? Want ik word natuurlijk ook ingehuurd als inkoopadviseur. Ik moet op acquisitiegesprekken. Wat simpeler. Dan wil ik altijd weten van, ja, waarom ben ik het nu niet geworden?
Ja, snap ik.
Als het op inhoud is, is dat heel mooi. Als het op klik is, is het ook goed. Dat kan ook.
Ja,
dat kan ook.
Ja, dat kan.
Maar die gesprekken, daar moet je ook de tijd voor nemen, vind ik. Ze moeten ook, en dat is misschien ook wel een belangrijke, ze moeten plaatsvinden tijdens de bezwaartermijn.
De standstilte, ja.
De standstilte.
En dat gebeurt niet altijd.
Nee, maar je kan het wel vragen, vind ik, op een gegeven moment. Hebben jullie de behoefte aan inschrijvers om dit binnen de bezwaartermijn? En dat is niet om uit te vinden of ze eventueel een klacht willen indienen of een rechtszaak willen beginnen. Maar om... Ja,
ja, ik vind dat je het niet moet vragen.
Oh, en waarom niet?
Nou, dat is een negatieve reden. Ik denk dat je dat gewoon open moet laten. Het kan best wel zijn dat inschrijvers tijdens het gesprek denken van... dit voelt toch niet helemaal goed. Ik ga een procedure aanspannen. En mijn ervaring is dat het soms na die termijn gebeurt. En dan is het bij aanbestedendiensten zo vaak weggezakt dat je als antwoord krijgt, ja, dat weten we niet meer. Dat kunnen we niet herleiden. Dat is zo lang terug. En dan denk ik, neem dan het zekere voor het onzekere en vraag een gesprek aan in de standstiltermijn.
Was dit een geval?
Gewoon het zekere voor het onzekere nemen.
Was dit een gevalletje, ik heb er geen actieve herinneringen?
Nee, dat is niet zo. Nee, dat viel me mee.
Nee, maar ik bedoel...
Nee, maar het gebeurt heel vaak dat ze dan zeggen van... ja, maar dat weten we niet meer en dat kunnen we niet meer reproduceren en dat soort dingen. En dan denk ik van, joh...
Dat vind ik bullshit.
En dat vind ik heel jammer.
Ik vind dat bullshit.
Maar
jij vindt
ik
jammer,
wil nog
ik
even terug
bullshit.
Naar de aanbestedingswet.
Ja.
Kijk, het lastige is voor inschrijvers... die krijgen een gunning of een afwijzing, maakt niet uit. En die zeggen dan, wat moet er... instaan conform de aanbestedingswet. En dan kijk ik dus in de aanbestedingswet en dan staat daar dus de relevante redenen. En dat vind ik wel jammer van die aanbestedingswet. Daar zou eigenlijk gewoon klip en klaar in moeten staan waar je als inschrijver recht op hebt. Het enige weet ik wat wel in staat, en dat heeft de rechter ook wel eens gezegd, dat je geen recht hebt op de inschrijving van een andere partij. Dus je kunt nooit zien wat anderen gedaan hebben. Maar het staat niet zo duidelijk in die aanbestedingswet. En dat vind ik wel jammer. Dat mis ik dan. Dat je gewoon tegen een aanbestedendienst kunt zeggen van... joh, we hebben een bericht van jullie. Wij missen een aantal aspecten. Volgens de aanbestedingswet moet je dat doen. Maar dat kan gewoon niet, want het staat niet zo duidelijk in de aanbestedingswet.
Nee, maar dan even de quizvraag voor deze podcast. En dan ga ik toe naar een afronding. Misschien is de quizvraag... ik dacht dat het in de gidsproportionaliteit stond... en dan zelfs bulletsgewijs dat de opsomming is die jij grotendeels hebt verwoord. Of misschien zelfs wel helemaal hebt verwoord. Dus mochten er luisteraars zijn die... Daar kunnen we het zelf ook doen natuurlijk. Hadden we misschien moeten doen. Had ik misschien moeten doen. Maar
ja,
ik doe het al.
Ik
doe het al. Dus ja, sorry. Kan ik ook niks aan doen. Door ervaring... En schade en schande is misschien het tussenwaarwoord. Maar naarmate je meer aanbestedingen doet, merk je gewoon van wat er hoort en wat er moet. Dus je past hem elke keer weer aan. Je maakt hem beter.
En krijg je er denk ik ook meer handigheid in.
Ja, absoluut.
Ja, snap
absoluut.
Ik. Nee, snap
ik. Ik denk dat dat een mooie afsluiting is van deze podcast over een, ja, zoals ik in het begin al aangaf, een belangrijk element. De motivatie in een gunningsbesluit. of afwijzingsbesluit. De wens van Octavia. Dank jullie wel voor het luisteren en tot een volgende keer.